bij kinderontvoering, hè, als een kind verhuist helemaal naar een ander land, dan is die hele wereld voor het kind staat op zijn kop.
Hallo, welkom bij de tweede podcast van het Centrum Internationale Kinderontvoering. Centrum ICO voor kort. Mijn naam is Suzanne Labbadie en ik ben senior jurist bij het Centrum ICO. Vandaag gaan we het hebben over preventie en hoe Centrum Internationale Kinderontvoering ondersteuning kan bieden aan zowel professionals als betrokken ouders in de verschillende fases van een kinderontvoering. De focus ligt speciaal op de jeugdbescherming. Ik bespreek dit dan ook met twee experts. Naast mij zitten Anneke van Teilingen en Roan Heines. Willen jullie jezelf voorstellen?
Ja, zeker. Goedemiddag allemaal. Mijn naam is Roan Heines. Ik ben 33 jaar en al 6 jaar werkzaam voor Jeugdbescherming West.
Ik ben Anneke van Teilingen. Ik werk samen met het Centrum ICO als bijzonder curator, waarbij ik kinderen binnen- en buitenrechten vertegenwoordig, ook in kinderontvoeringszaken. En ik ben ook voor het Centrum ICO werkzaam als cross-border mediator. Wat wil zeggen dat je mediations doet in situaties waarbij de ene ouder in het ene kant van het land woont en de andere ouder in een ander land.
Zoals gezegd, de focus ligt vandaag op de jeugdbescherming. In onze eerste podcast hebben we het gehad over wat een internationale kinderontvoering is. En de definitie is als een kind meegenomen wordt over de grens zonder toestemming van een achterblijvende ouder met gezag. Voor de jeugdbescherming is het ook belangrijk om te weten dat als er een geëffectueerde machtiging uit huisplaatsing ligt, dat daarmee dan de zeggenschap over de woonplaats van het kind bij de gecertificeerde instelling ligt. Dat betekent dat ook in specifieke gevallen van een machtiging uit huisplaatsing, als een kind zonder toestemming van de GI meegenomen wordt over de grens, dat ook in die situaties sprake is van een internationale kinderontvoering. Wat we vandaag gaan doen, we gaan kijken naar de drie verschillende fases van een kinderontvoering. Want soms gaat het gewoon mis. Wat gebeurt er nou als het kind al ontvoerd is? En tot slot komen we dan aan de nazorg. Wat gebeurt er als een kind na een ontvoering terugkomt? Nou, al met al kunnen we wel stellen dat een kinderontvoering heel veel effect kan hebben op een kind. Maar ook voor alle personen om een kind heen, het hele systeem, zowel de ontvoerende ouder als een achterblijvende ouder, als familieleden en kinderen bijvoorbeeld op school. En dat is echt de expertise van Anneke. Dus Anneke, zou jij ons kunnen vertellen over wat betekent dat nou voor een kind als die dreigt ontvoerd te worden of als het daadwerkelijk gebeurt?
Natuurlijk is het zo dat geen kind hetzelfde is en ook geen kinderontvoering hetzelfde. Maar over het algemeen kunnen we zeggen dat een kind dat opeens een van zijn ouders op een grote afstand heeft zitten, die ouder soms heel erg mist, soms juist heel erg loyaal is aan de ouder met wie ze mee zijn gegaan en zich daarom heel erg afkeert van de ouder waar ze van weg zijn gegaan. Een grote gemene deler is dat deze kinderen niet weten waar ze over een periode van vaak een paar maanden zullen wonen. Ja. In Nederland gaan die procedures vrij snel, maar de kinderen zijn zich er erg van bewust dat ze niet weten of ze mogen blijven van de rechter. Daarnaast weten kinderen niet of ze zich kunnen hechten aan vriendjes, of ze zich kunnen binden aan de familie die ze nu in Nederland juist wel of juist niet zien. En is het vaak zo dat ouders erg aan het worstelen zijn met het wel of niet in stand houden van contact. Waardoor het voor een kind soms heel lastig is om die vader of die moeder die opeens in het andere land is, om daar een verbinding mee te houden, om daar vrij mee te praten, om daar opeens via FaceTime mee te moeten communiceren. Dus dit is voor kinderen in zo'n situatie is het heel erg onzeker. Het is heel erg onduidelijk wat er gebeurt. Opeens gaan allemaal mensen die ze helemaal niet kennen over hen beslissen. Ja. Ze zien de ouder die hen heeft meegenomen of die hen heeft in Nederland heeft gehouden bijvoorbeeld. onzeker zijn, gespannen zijn. Dat maakt hem nog onzekerder. Dus het is een hele ingewikkelde periode voor een kind in deze situatie.
Ja, ik denk dat als jeugdbeschermer inhakend op wat Anneke net heel mooi vertelde. Anneke benoemt allerlei dingen welke kunnen zorgen voor beladenheid of zelfs onveiligheid bij kinderen. En als je die vertaalt naar vaak de hoofdzakelijke reden waarom wij betrokken zijn of betrokken raken, dan noem je dat ontwikkelingsbedreigingen.
Ja.
Hè, de beladenheid van zo'n ontvoering doet iets met een kind en de ontwikkeltaken waar een kind aan moet toekomen. En op het moment dat dat in het geding komt, raken wij betrokken. Even los van, ik denk dat iedere jeugdbeschermer wel eens te maken heeft met in ieder geval het vermoeden of de zorg of de angst dat een kind wordt meegenomen door. En als je kijkt naar waarom wij betrokken zijn, hè, als ik dat dan net uitleg, die ontwikkelingsbedreigingen en wij er dan vooral zijn om te kijken hoe neem je die weg, dan kom je al heel gauw uit bij het thema veiligheid.
Ja.
Dus ik durf ook echt wel te stellen dat dat onze core business is. Hè? Dat is de kern van wat we doen. De veiligheid borgen. Ja, en dan is zo'n kinderontvoering, nationaal of internationaal, dat is ingewikkeld. Dat is beladen.
Hoe gaan jullie binnen de jeugdbescherming om met zo'n situatie waarvan je denkt van nou, misschien speelt dat bij ons. Misschien wordt het kind meegenomen over de grens.
Nou, wat wij natuurlijk altijd proberen te doen, even los van of het kinderontvoering is of niet, is dat je die ontwikkelingsbedreigingen probeert te borgen door in de basis een aantal richtlijnen en afspraken te maken om te voorkomen dat een kind nog meer onveilig wordt dan dat hij is.
Ja.
Wij noemen dat bodemeisen en veiligheidsafspraken. Die stellen wij. Dat doen wij samen met een gezin. En dat is echt bedoeld om ervoor te zorgen dat een kind niet meer of langer onveilig is dan dat het al is geweest.
Mm-hmm.
Wat je denk ik vooral merkt en wat denk ik vooral het thema is, wat er een beetje boven hangt, is de machteloosheid, de onmacht.
Ja.
Zowel bij de ouder die het kind uiteindelijk besluit mee te nemen, als de ouder of het systeem wat achterblijft, maar ook bij de jeugdbeschermer. Want wat heb je nou eigenlijk over het hoofd gezien met als gevolg dat een kind dus is meegenomen en je geen idee hebt waar het verblijft of het oké met hem is. En wat jij meer, beter of anders had kunnen doen als jeugdbeschermer om dit misschien wel te voorkomen.
Ja, ik denk dat ik twee aspecten heel goed herken. Ik denk op het moment dat een kind van Nederland naar het buitenland wordt ontvoerd, herken ik heel erg dat gevoel van goh, wat hebben we gemist? Hadden we iets kunnen doen om dit te voorkomen? Ook de andere professionals om zo'n kind heen, de school, het onderwijs, hebben we voldoende met elkaar in verbinding gestaan? Hebben we voldoende gezien dat er voorbereidingen werden getroffen? Maar ook de andere kant op, als een kind naar Nederland is ontvoerd, of als een kind in Nederland al een poosje is en dan pas gaat de procedure lopen, dat ik zie dat de jeugdbeschermer een ingewikkelde positie krijgt. Omdat er opeens een gerechtelijke procedure gaat lopen die ook voor de jeugdbescherming niet altijd even goed te volgen is. Omdat het niet zozeer gaat over veiligheid, maar het gaat over het Haagse kinderontvoeringsverdrag, waar we het in de vorige podcast natuurlijk uitgebreid over hebben gehad. En ik denk dat het voor jeugdbeschermers op dat moment heel lastig is om in verbinding te zijn met een kind, terwijl dat kind ook niet zeker weet of die hier volgende maand nog woont.
Ja.
En het natuurlijk ook best wel eens zo is dat degene die het kind heeft ontvoerd of achtergehouden, het kind heeft achtergehouden, het gevoel heeft dat heel veel professionals tegen zijn. Want je bent als ontvoerder aangemerkt.
Ja.
Dat geeft een enorme lading aan een dergelijke procedure en zal ook een enorme lading geven aan de samenwerking en de mogelijkheid voor de jeugdbescherming om samen te werken met de ouder. En met het kind in kwestie, waarbij bij gezamenlijk gezag natuurlijk de jeugdbeschermer ook te maken heeft met die ouder in dat andere land, die ook van alles vindt en die eigenlijk vindt dat het kind gewoon teruggestuurd moet worden en waarom wordt hij niet opgeschoten. En ook dat is voor een jeugdbeschermer een ingewikkelde positie, want het is niet aan de jeugdbeschermer om dat uit te leggen. Dat is wat ik eigenlijk zie, dat de jeugdbescherming heel erg nodig is op zo'n moment om in bepaalde situaties veiligheid te borgen, maar ook een heleboel aspecten tegen zich heeft om dat op de juiste manier te kunnen doen.
Maar daarop inhakend ook, hè, het moment Tenminste, dat is mijn ervaring. Het moment dat je als jeugdbeschermer signalen krijgt welke mogelijk kunnen duiden op kinderontvoering, mm-hmm. ben je er dan al op tijd bij. Vaak in mijn beleving ben je dan al op 2/3 van zo'n proces en is het maar een hele kleine en snelle stap naar ik pak echt mijn kind op en ik ga echt weg. En daarom is denk ik die preventieve signalering zo belangrijk. Hè? Want wat mis je tussen neus en lippen door aan signalen als jeugdbeschermer om er misschien wel voor te zorgen dat zo'n ontvoering mogelijk wel voorkomen kan worden?
Rowan, wat zouden jullie als jeugdbeschermers nodig hebben?
Ja. Nou, ik denk dat het voor mij super belangrijk is dat ik hier vandaag zit. Omdat ik heel eerlijk moet bekennen dat het ICO voor mij ook nog redelijk onduidelijk was of onbekend was. Ja. Zo moet ik dat stellen. En ik denk dat het ons werkveld onwijs goed doet als we weten dat ICO er is.
Ja.
Dus voor mij is belangrijk, hè, kunnen jullie ons helpen om vroegtijdig signalen op te pikken die mogelijk kunnen duiden dat er sprake zou kunnen zijn van kinderontvoering. Maar ook hoe kunnen we met elkaar optrekken op het moment dat je dat toch niet volledig kan overzien. En op welke manier zou dat dan mogen? Hè? Waar mogen we jullie dan voor benaderen en hoe mag zo'n proces er dan uitzien?
Nou, wij zijn voor heel veel professionals een sparringspartner. Jullie kunnen contact met ons opnemen en dan kunnen we met jullie kijken van, nou, om wat voor soort situatie gaat het. Nou, kinderontvoeringssituaties spelen in een soort conflicten tussen ouders met een internationale component. En vervolgens kunnen we met jullie meekijken van welke signalen zijn er. Nou, dat is jullie vak om die signalen wat betreft de veiligheid op te vangen. Maar we kunnen jullie helpen in het doorvragen op de signalen. En waar moet je op letten? En dat is, nou ja, situaties wat betreft de relatie van de ouders, situaties wat betreft hoe ze met het ouderschap omgaan. En het kunnen ook de sociale omstandigheden zijn waarin het gezin zich bevindt. Maar het kan ook om hele praktische dingen gaan. En om een aantal voorbeelden even te noemen. Voor wat betreft het ouderschap, dat ouders helemaal verschillende ideeën hebben over hoe de kinderen opgevoed worden. Voor wat betreft de relatie, wat ik eerder al zei, een van de ouders heeft misschien een nieuwe baan of een nieuwe partner in het buitenland. Praktische dingen kunnen zijn van, is er een woning hier? Om een dreiging te duiden, ga je kijken hoe gebonden is iemand aan Nederland? Of wat zou eventueel zijn belangen zijn om te verhuizen? En dat probeer je dan in een gesprek waar maatwerk geleverd wordt, samen te duiden. We kunnen jullie helpen in het herkennen van situaties waarin het kan spelen. En we kunnen jullie helpen in het ophalen van signalen. Dus doorvragen welke signalen belangrijk kunnen zijn. En dan kunnen we jullie vervolgens helpen in het analyseren van die signalen, in het duiden. Hoe verhouden die zich tot elkaar? En daar komt het dan eigenlijk op neer van, hoe belangrijk is het eventueel verhuizen naar het buitenland voor de ene ouder? En hoe belangrijk is het voor de andere ouder om te blijven? En in die balans kunnen we jullie dan adviseren.
Vertaald naar de jeugdbeschermers vind ik wel interessant, hè? Want als je kijkt naar wat doe je nou, dan start je zo'n, als betrokken jeugdbeschermer, start je zo'n analysefase.
Ja.
En in de analysefase ga je natuurlijk kijken hoe zit het met de zorgen, waar zitten de krachten, hè? Wat kan het gezin goed, waar moeten we op in blijven zetten. Maar daarin wordt ook een heel stuk netwerk meegenomen. En die signalen wat je net benoemd, hè? Stel nou dat er een ouder is met alleen maar netwerk in het buitenland, waarin Nederland dus eigenlijk, nou, qua netwerk niet heel veel steun biedt, hoeft natuurlijk niet altijd een signalement te zijn, maar dat zijn misschien wel interessante dingen om over na te denken.
Jazeker, dat is, hè, dat is ook heel herkenbaar wat je noemt bijvoorbeeld van dat netwerk. Om maar weer een voorbeeld te geven, om het te duiden. Stel een buitenlandse moeder en een Nederlandse partner, Een vroeg in de relatie, nog niet heel stabiel, die krijgen samen een kind. En de moeder heeft geen netwerk hier. Als jonge moeder heb je behoefte aan mensen om je heen. Bij wie je terecht kan. Alles is nieuw. Ja. En als je dan geen vriendinnen, geen familie, je eigen moeder niet om je heen hebt. Dan lijkt een terugkeer naar het buitenland, waar je wel je systeem en je netwerk hebt, heel aantrekkelijk.
Ik denk ook dat je ziet dat het verlangen naar je eigen ouders op het moment dat je net een kind krijgt, kan groot worden. Op het moment dat het kind nog beide talen spreekt, gebeurt het ook. Hè? Dan is de drempel ook lager om naar het buitenland te gaan. Ik denk dat voor jonge ouders de hele wereld überhaupt een beetje spannend is.
Ja.
En dan is het vertrouwde kan dan opeens toch zijn dat waar je vandaan komt. En wat je ook ziet is dat op het moment dat je samen een kind krijgt, dan verandert een relatie enorm.
Ja.
En dan raak je op een andere manier op elkaar betrokken. Dus daar waar eerst bijvoorbeeld als voor expats het avontuur van het naar het buitenland gaan gewoon een mooi en gaaf avontuur is. En je allebei heel erg op je contacten die je in Nederland aan het opdoen bent en je carrière mogelijkheden richt, verandert je focus opeens veel meer intern op het moment dat je een kindje krijgt. En dan wordt opeens dat gemis van die familie veel groter. En dan wordt opeens het gevoel dat die ander die nog wel doorgaat met de carrière maken als buitenlandse diplomaat of bij een internationale organisatie, die ga je dan opeens juist heel erg missen. En dan worden je dagen opeens heel lang en heel alleen. En ja, dan is soms de verleiding heel groot om terug te gaan.
Ja, en ik denk dat ook heel belangrijk is om je te beseffen. Hè? Kinderontvoering, het is zo'n zware term. Hè? En dat maakt het voor ouders al vaak lastig om erover te praten. Maar veelal om het uit de criminele sfeer te houden. Ouders die hun kind ontvoeren, doen dat vaak uit liefde. In de zin van, in het buitenland denken ze hun kind een betere toekomst te kunnen bieden. Dus dat maakt het ook. En dan worden ze als de boeman bestempeld, want zij hebben het kind ontvoerd en weggehaald van de andere ouder. En dat is natuurlijk iets wat we vinden het heel belangrijk. En het is extreem belangrijk voor een kind dat hij in contact kan staan met beide ouders. Maar dat betekent niet dat de ontvoerende ouder dat altijd met kwade bedoelingen doet.
En ik denk wat je juist doordat we het zo'n zware term geven, is ook de preventie lastiger. Ouders die zich ervan bewust zijn dat het niet oké is om te doen of dat het niet mag. En die onder toezicht staan van de jeugdbescherming, zullen ook proberen de voorbereidende signalen niet te laten zien. Ik denk op het moment dat je niet onder toezicht staat als ouder zijnde, dat je vaak nog gewoon een afscheid op school probeert te regelen, omdat je dat je kind gunt. En ik denk dat juist gezinnen die onder toezicht staan van een gecertificeerde instelling, sneller opeens verdwenen zullen zijn.
Ja. Ik denk dat als je kijkt naar het verliesaspect, hè, want zo'n situatie zie ik echt als een spel met alleen maar verliezers, om het maar even gechargeerd te zeggen. Maar ik denk dat inderdaad op het moment dat er een gecertificeerde instelling al betrokken is, dan zit daar extra lading op. Dan verlies je extra, want je hebt in je gevoel als ouder denk ik al verloren of gefaald op het moment dat de gecertificeerde instelling betrokken raakt.
Ja.
Dus kan ik me ook voorstellen dat je dan als ouder koste wat het kost probeert het nu beter te doen of anders te doen of daar nog steviger op in te zetten. Je soms niet realiserende hoe groot het verlies dan wordt voor iedereen.
Ja.
En ik denk dat het daarom ook zo lastig is. Hè? Want als wij dan ook nog eens zitten op die veiligheid en het borgen van die veiligheid, terwijl er aan alle kanten al gevoel van verlies is. Ja, hoe steek je daar nou goed op in? En hoe blijf je nou met elkaar in contact, wetende dat er een soort grote boze wolk van beladenheid boven hangt. En jij als ouder eigenlijk voor je gevoel al 2-0 achter staat, omdat je al gefaald hebt.
Ja.
Ik kan me voorstellen dat meeweegt in de beslissing. Maar ik kan me ook voor. Ik kan me ergens gelukkig, maar ook heel verdrietig geen voorstelling maken voor hoe dat voor een ouder moet zijn. He, zowel de ouder die meeneemt als de ouder die achterblijft. Hey, en als ik daar op mag inhaken en jou wat een vraag mag stellen, Suzanne. Want het interessante is dat er soms voorkomt dat wij al betrokken zijn en dat een kind dan wordt meegenomen. Laat ik het zo noemen.
Ja.
Ook om alle partijen zo evenveel recht aan te doen of dat proberen te doen. En vervolgens verval je eigenlijk meteen met elkaar in een soort gezamenlijke wanhoop.
Ja.
Het kind is weg, we hebben geen zicht, we zijn allemaal bang en bezorgd. Hoe nu verder? Nou, je gaf net al aan, wij kunnen gewoon bellen. Sowieso binnen kantoortijden, maar met spoedsituaties ook 24/7. Ik kan me voorstellen dat het zo makkelijk gaat als ICO of Centrum Internationale Kinderontvoering intypen in Google. En dan komt er een link en daar kan je op bellen. Waar ik ook nog wel mee worstel is het stukje privacy aspect. Hè? Wij als jeugdbeschermers zijn heel erg gebrand op alle partijen evenveel recht aan doen. Daarom benoemde ik hem ook zo.
Ja.
En juridisch betekent dat dus ook dat wij de privacy van beide ouders, maar ook het kind waar nodig, zo optimaal mogelijk borgen. Nou, daar zijn wetten voor. Daar is onder andere de AVG voor. Daar worden we nou op toegezien, laat ik het zo zeggen. Hoe vertaalt zich dat nou in zo'n, nou eigenlijk een panieksituatie, waarin ineens iets gebeurt, je eigenlijk de drang voelt om acuut te handelen, maar ook de AVG nog in je nek voelt hijgen?
Nou, wij als organisatie zijn ook gebonden aan de AVG. En dus alles wat door wie dan ook met ons gedeeld wordt, kunnen en mogen wij niet met een ander delen. Om een casus voor te leggen, hebben wij natuurlijk geen namen van ouders nodig. Dus een jeugdbeschermer kan altijd een casus anoniem aan ons voorleggen. Dat is hele belangrijke informatie voor ons, maar de naam niet. En daarnaast, een ieder kan bij ons terecht. Dus jullie kunnen ook altijd de ouders aan ons doorverwijzen. En de ouders kunnen hierin verschillende belangen hebben. En die belangen kunnen ook nog anders zijn dan dat van jeugdbescherming. En dat betekent voor onze organisatie dat iedereen van eenzelfde gezin, betrokken bij eenzelfde gezin, die belt, waarvan er een belangen tegenstrijd zou kunnen zijn, te spreken krijgt met een andere jurist. Dus ieder krijgt zijn eigen zaaksbehandelaar. En de eigen zaaksbehandelaar is gebonden aan de AVG.
Ja, dus dat betekent dat, want ik kan me voorstellen dat er jeugdbeschermers zijn die misschien denken, jee, ik zit hier middenin. Ik heb hier echt te weinig kennis en expertise van. Maar ik gun mijn gezin wel dat we optimaal geholpen worden. En dat zou betekenen, dan gun ik het de jeugdbeschermer, dat er geadviseerd mag worden aan beide ouders om contact te nemen, op te nemen met Centrum ICO. En voor jullie betekent dat jullie gaan kijken hoe zijn alle eigen belangen van de betrokken partijen in conflict met elkaar. En wat betekent dat dan voor het toewijzen van hun eigen, nou ja, mag ik het casus?
Ja, zaaksbehandelaar.
Oh, wat interessant.
Ja, dus, dan gaat het er dus voor ons om dat wel duidelijk moet zijn dat het om verschillende ouders in eenzelfde situatie. Ja. En daarvoor zullen we vaak vragen naar bijvoorbeeld een naam van een kind.
Ja.
En de leeftijd. Of we vragen bijvoorbeeld om welk land gaat het, zodat er bepaalde indicatoren zijn waar wij dat uit kunnen filteren. Maar ieder echt ook, en dat is ook wat we, het liefst zouden wij dat altijd hebben, dat zowel een ontvoerende ouder als een achterblijvende ouder contact opnemen. Want als je snapt wat je situatie is, wat je rechten en wat je plichten zijn, dan ben je ook veel beter bewust van wat de marge is van wat je kan doen. En wij ondersteunen ouders daar ook heel erg in om een soort van transitie te maken van ex-partners naar ouders. Het is niet alleen juridisch advies wat we geven, maar wij proberen ook ouders te coachen en de focus op het belang van het kind te leggen. En een bijdrage aan de de-escalatie van het hele conflict te geven. En als je weet waar je staat, helpt dat om keuzes te maken.
En als ik daarop kan inhaken, denk ik dat jullie rol ook puur voor de jeugdbescherming heel fijn kan zijn als het gaat om het duiden van de procedures. Ik kom natuurlijk altijd in een situatie waar een procedure al loopt, dus waar een kind al is meegenomen of is achtergebleven. En dat is een hele andere manier van juridisch procederen dan dat de jeugdbescherming gewend is. En dat het gebeurt veel te vaak. Ja. Maar het gebeurt in termen van, goh, hoe vaak maak je het nou als jeugdbeschermer mee? Is dat niet, hè? Kan dat soms wel één keer in de zoveel jaar zijn? Dus je kunt niet van een jeugdbeschermer verwachten dat hij helemaal snapt hoe dan zo'n procedure en hoe dan het Haagse kinderontvoeringsverdrag in elkaar zit. En op dat moment denk ik dat het Centrum ICO ook voor de jeugdbeschermer een hele belangrijke rol kan spelen in duiden van wat gebeurt er nu eigenlijk in dat hele procedurele. En waar lopen ouders dan nu tegenaan? Wat voor vraag wordt er eigenlijk gesteld aan de rechter? En omdat de jeugdbescherming bij een ondertoezichtstelling ook altijd gewoon op zo'n zitting wordt gevraagd, in welke wereld kom je opeens terecht? Ja. En ik kan mij voorstellen dat het fijn is, je hebt dan natuurlijk tegenwoordig in Nederland een bijzondere curator in zo'n procedure, maar dat het ook heel fijn is om je te kunnen laten informeren bij het Centrum ICO over wat het nou betekent.
We willen jullie ook echt uitnodigen om gebruik te maken van wat wij kunnen bieden. Volg geen schroom, want het gaat echt om een... jullie zijn ook experts op het gebied van jeugd. Maar dit gaat om een heel specifiek deel van het internationaal familierecht. En onze cliënten zijn politie, openbaar ministerie, maar ook heel veel familierechtadvocaten die contact opnemen, omdat het zo specialistisch is. Dus van harte de uitnodiging en voel vooral geen schroom. Ondanks alle inzet van alle betrokkenen kan het helaas, het kan misgaan. Hè? Er zijn altijd onvoorziene factoren. En weet ook dan dat als het kind eenmaal ontvoerd is, en wat ik aan het begin van de podcast benoemde, mocht er een machtiging uit huisplaatsing zijn, dat er dan nog wel degelijk een rol ook is voor de gecertificeerde instelling om een procedure te starten waarin de terugkeer van het kind verzocht wordt.
Ja, dus dan gaan wij ook echt verzoeken om het kind weer terug
te laten komen.
Ja,
okay. En dat is, daar kunnen we heel veel over vertellen. En dat gaat waarschijnlijk te ver in het tijdsbestek wat we nu hebben. Maar daarvoor kunnen dus de jeugdbeschermers contact opnemen. En dan gaan we ook helpen van hoe start je zo'n procedure? Hoe moet ik dat doen? Waar moet ik zijn? Waar vind ik formulieren? Maar ook kunnen ook duiding geven over van met wat voor soort tijdsbestek ga je dan te maken krijgen. En want dat is ook een kind, als een kind eenmaal ontvoerd is en als je een procedure start voor de terugkeer, nou, in het gunstigste geval heb je dan te maken met maanden. Maar het kan ook wel nog veel langer gaan duren. Dus je moet je dan ook opmaken voor een langere termijn oplossing, waarin wij beschikbaar blijven om die ondersteuning en die begeleiding zowel aan de jeugdbeschermer als aan de ouders te bieden. Ja.
En als jeugdbeschermer kan je daar dan denk ik ook mooi op inhaken. Hè? Als je eenmaal weet, oké, die procedure wordt gestart en dat gaat nog een lange adem vragen. Dat je als jeugdbeschermer daar ook op kan focussen. Hè, jongens, we zijn ermee bezig, hou vol.
Ja.
Het gaat nog een lange adem vragen. Maar we kunnen wel ergens hebben, we kunnen hem vastpakken. Hij wordt concreet. En van daaruit kunnen we kijken hoe verder.
Ja.
En daarnaast heb je denk ik ook een rol op dat moment in het blijven proberen dat er connectie blijft tussen de ouder die is achtergebleven en het kind.
Ja.
En dat zal soms ook heel moeilijk zijn. Maar daar zullen jullie dichterbij staan als jeugdbeschermers dan ik bijvoorbeeld als bijzondere curator of Suzanne als jurist bij het Centrum ICO. En ook daar kan me voorstellen dat het soms fijn is om even een sparringspartner over te hebben.
Ja, ja,
en jullie absoluut. Krijgen soms natuurlijk het kind ook weer wel terug in je scope. En dan heb je te maken met een kind dat is weg geweest en opeens weer terug moet. En dat lijkt me ook best heel ingewikkeld.
Ja, dat is dan wordt het ook heel ingewikkeld. Hè? Want het blijkt gewoon uit onderzoek, en Anneke heeft daar ook verteld, dat het gewoon een heel heftig effect heeft over voor een kind om meegenomen te zijn naar het buitenland. In eerste instantie ben je dan uit je veilige omgeving weggehaald. En als er dan de rechter beslist dat je moet terugkeren, wordt het kind wederom uit de omgeving waar het dan in is, weer weggehaald. Dus het vergt wel heel erg veel flexibiliteit van een kind, die dan nog steeds midden in dat loyaliteitsconflict van die ouders zit, om daar goed mee om te gaan. Dus het is ook heel belangrijk vanuit de jeugdzorg om te weten dat op het moment dat het kind terug is, is het niet klaar. Nee. Want daarmee is het probleem wat de ouders hebben nog niet opgelost, hè?
Nee, sterker nog, waarschijnlijk is dat conflict tussen die ouders voordat het kind is meegenomen, met het meenemen van het kind, is dat conflict alleen maar groter geworden,
ja,
denk ik.
En het verliezen van een kinderontvoeringsprocedure is een groot verlies.
Ja.
Wat we soms ook zien in de mediations, dat als een ouder heeft gewonnen tussen aanhalingstekens, dat dan de bereidheid om flexibel te zijn of om, ja, ik zou haast willen zeggen, edelmoedig te zijn naar die andere ouder, nou, er soms wel is, maar soms ook helemaal niet. En ik zie aan kinderen die van mij te horen krijgen of ze wel of niet terug moeten, soms een hele opgeluchte reactie van, oh, ik ben blij dat ik mag blijven, of oh, ik ben blij dat ik terug mag. Maar soms ook hele boze reacties. Ik had toch tegen de rechter gezegd dat ik wilde blijven. Of ik had toch tegen de rechter gezegd dat ik papa of mama niet wilde zien, of niet terug zou willen naar Frankrijk of naar welk land dan ook. En dat zijn wel hele heftige reacties, wat ook voor kinderen heel veel doet met het vertrouwen in grote mensen. En dan moet jij dan als jeugdbeschermer, als een van die grote mensen, maar weer proberen om naast dat kind te gaan staan. Dat lijkt me best een ingewikkelde.
Ja, als ik het zo hoor, dan challenge accepted is makkelijker gezegd dan gedaan. Hebben jullie, zowel vanuit het Centrum ICO als jij, Anneke, als bijzonder curator en cross-border mediation, hebben jullie tips over hoe gaat zo'n jeugdbeschermer daar nou optimaal mee om? En wat zijn vooral, nou even gekscherend gezegd, de do's en don'ts?
Op het moment, en dan bedoel je specifiek, Rowan, hoe gaat een jeugdbeschermer om met de situatie als een kind terugkomt?
Ja, dan heb je die, ja. Nou, hopelijk voor een ieder die nazorgfase. Kind is weer terug, je hebt keihard met elkaar moeten procederen. En je hebt zo'n proces, nog lang niet afgerond. Maar je hebt in ieder geval een mijlpaal behaald. Hoe dan verder? Hè? Wat gebeurt er als er zoveel verdeling en emotie is tussen twee ouders, maar ook bij een kind die, waarvan wij allemaal denken, gelukkig je bent weer thuis. Ja. Waarvan er ook partijen zeggen die denken, nou dat gelukkig, dat zie ik anders.
Nou, ik denk, voordat ik je vraag beantwoord, Rowan, hoe ga je dan om met de situatie daarna als het kind terug is? Denk dat het nog even belangrijk is om je te realiseren dat het Haags kinderontvoeringsverdrag, hè, waar dit allemaal onder valt, dat verdrag zo ingericht is dat de kinderontvoeringsrechter, dus de rechter van het land waar het kind naartoe ontvoerd is, alleen maar een beslissing mag nemen of het kind blijft of dat het kind terugkeert. Dus de kinderontvoeringsrechter mag niet kijken wat het meest in het belang van het kind is, in de zin van, is die beter af in het land waar die naartoe ontvoerd is of in het land waar die vandaan komt? Is het kind beter af bij de vader of bij de moeder? Die beslissing is niet aan de kinderontvoeringsrechter. Mm-hmm. Dus de beslissingen over de toekomst van het kind, die moeten nog genomen worden nadat het kind teruggekeerd is. Dus dat ligt nog allemaal open.
En hoor ik je dan ook zeggen dat dat onder andere thema's of aspecten zijn in de afweging waar een jeugdbeschermer mee aan de slag zou moeten?
Ja, omdat de jeugdbeschermer moet daar nog mee aan de slag, omdat het probleem nog niet opgelost is. Er is alleen een beslissing genomen of het kind moet terugkeren of niet. Ja. Zo is het, heel kort door de bocht, zo is het verdrag ingericht.
Ja.
Dus de problemen bestaan nog steeds. En dat ligt dan nog steeds op het bordje van de jeugdbeschermer. Ja. En tips en tricks is heel lastig, want dan ga ik buiten mijn vakgebied. Ik ben jurist. Maar dan kom je bij experts zoals Anneke, die niet alleen heel veel ervaring hebben op het gebied van kinderontvoering, maar ook daadwerkelijk als bijzonder curator gesprekken voeren met kinderen. Dus heel goed op de hoogte zijn over waar een kind mee te maken heeft, waar een kind tegenaan loopt en waar de behoeftes ook liggen van een kind?
Ik denk heel concreet, maak zo snel mogelijk verbinding met het kind. Accepteer dat waar iedereen misschien heel blij is dat een kind terug is, het kind ook nog wel eens in een keihard rouwproces terecht kan zijn gekomen. Waar misschien wel veel minder ruimte voor is dan dat het eigenlijk nodig zou hebben. Ik denk dat het voor de jeugdbeschermer heel belangrijk is om zo snel mogelijk te onderzoeken welke verbinding is er mogelijk met de ouder die je nu niet meer ziet. Of in ieder geval waar je nu niet meer bij in de buurt woont. Dus onderzoek met het kind, hoe ziet nu jouw wereld eruit? Maak zo snel mogelijk contact met de school waar een kind weer naar terug gaat. Vaak zijn er op de primair onderwijs een intern begeleider die ook gewoon kan meemonitoren. Hoe verhoudt een kind zich nu tot het terugkomen in een klas of tot zijn nieuwe klas? Hè? Maar net even wat de situatie is. Zijn er signalen waar je je zorgen over moet maken? Gaat dat redelijk goed? Zijn er taalachterstanden opgelopen? Natuurlijk ook, het zijn hele praktische dingen, maar wel zaken die er voor een kind toe doen. Kan een kind de eigen hobby's weer oppakken? Ja, gewoon ook soms belangrijk om te kijken, joh, noem het land waar een kind was, voetbalde je? Wil je weer terug naar je oude voetbalclub? Zou je naar een andere voetbalclub willen omdat je het verhaal niet meer wil vertellen? Waar loop jij tegenaan? Bij pubers kan het soms ook zomaar zijn vrienden en vriendinnen. Kun je daarmee in verbinding blijven? Kunnen we met papa of mama afspreken dat daar via FaceTime of via wat voor platform dan ook contact meegehouden kan worden? Kunnen we ervoor zorgen dat we rekening houden met tijdsverschillen? Ja, als jouw vriendenkring die jij had in het andere land een tijdsverschil hebben van, als dat 6 uur verschil is, nou, dan moeten er afspraken worden gemaakt met papa of mama over welk moment dat dan kan, om op die manier de landing een beetje zacht te maken.
Hey, dus even voor mij nog samenvatten. We hebben veel besproken, veel mooie dingen opgehaald. Maar als ik het goed begrijp, als jeugdbeschermer in zo'n situatie waarbij de nood en de druk aan alle kanten hoog is, kunnen wij het ICO poelen, als ik het zo mag noemen, hebben, betrekken, raadplegen voor vooral advies. Dat zou juridisch zijn, maar dat zou ook gericht zijn op het hele proces. He, dus vooral ook welke signalen kan je zien, welke signalen zou je mogelijk over de hoofd kunnen zien. Wat is belangrijk om vooral wel, maar ook niet te doen in een situatie of een vermoeden van internationale kinderontvoering. Mocht het zo zijn dat een kind ontvoerd is en je eigenlijk gezamenlijk aan alle kanten met een wanhoop achterblijft, dan zouden wij als jeugdbeschermer ook kunnen inzetten om juist te adviseren tot contact met het ICO, waarin de AVG ook mooi geborgd wordt, omdat mocht er sprake zijn van belangenverstrengeling of een conflict in die belangen, en ieder een eigen zaaksbehandelaar toegewezen krijgt. En op het moment dat een kind dan wel weer terugkomt, dan wel die procedure er loopt, dan kunnen wij vooral contact opnemen met, joh, hoe ziet zo'n procedure eruit? Hoe lang zou dat qua tijd in beslag nemen? En welke stappen kan ik als jeugdbeschermer richting het gezin ondernemen om ervoor te zorgen dat we met elkaar die lange adem in zo'n proces vaak een beetje goed met elkaar kunnen borgen? Heb ik dat dan een beetje goed omschreven, Suzanne?
Ja, zeker. De jeugdbescherming kan dus zowel voorafgaand als tijdens, als eventueel na een internationale kinderontvoering bij ons terecht. En wij zijn daarin voor jullie een sparringspartner.
Ja, mooi. Ik denk dat dat heel erg aansluit op de werkwijze die we willen hebben. Enerzijds het kind heel erg centraal stellen. Het kind, maar ook dienstbelangen, dienstwensen. Daarnaast de meervoudige partijdigheid. Je bent er voor alle partijen en niet voor de een of de ander. Maar ook eigenlijk wat we allemaal hebben, of zouden moeten hebben, die basishouding. Verbinden vanuit de mensen en niet vanuit het proces. Ja, mooi.
Nou, dat vind ik echt een hele mooie afsluiting. Verbinden vanuit de mens en niet vanuit het proces. Rowan Heines, Anneke van Teylingen, ik wil jullie heel hartelijk bedanken voor dit gesprek. Samenvattend, weet als jeugdbeschermer dat je ten alle tijde terecht kan bij het Centrum Internationale Kinderontvoering om een casus te bespreken, om die anoniem voor te leggen, zodat we samen kunnen kijken welke signalen spelen een rol. Wijzen die eventueel in zijn geheel op een dreigende kinderontvoering en hoe kunnen we preventief ingrijpen. Want zoals we al eerder hebben gezegd, voorkomen is beter dan genezen. Dank jullie wel.
Jij bedankt.